Ja, wat doet hij eigenlijk?
Ja, iets met tech. Ja, iets met tech.
Je luistert naar aflevering 18 van de podcast Iets met Tech, samen met Ruud Karis.
En Dimitri Vleugel.
En ik heb het vandaag vooral over een headset van Fairphone, waar ik heel veel over te zeggen heb.
En ik heb informatie over het .ai-domein en hoeveel daarmee verdiend wordt en hoe dat precies tot stand is gekomen.
En ik was bij de Motorola-aankondiging en ik heb ook wat te vertellen over de app Beeper. En wat dat is, hoor je in deze aflevering van Iets met Tech. Veel plezier!
Dimitri, jij kwam net bijna voor de camera langs gevlogen. Want ja. Jij kwam net kantoor binnengerend, want ja. Je had een evenementje vandaag.
Ja.
Vertel, waar ben je geweest?
Nou, ik kom net terug uit Utrecht, waar ik een klein eventje heb gehad van Motorola. Daar hebben zij de nieuwe S50-serie aangekondigd. Ik heb hem al hier. Kijk, voor de mensen die de snippet kijken, dit is de S50 Pro. Ze hebben drie aangekondigd, de Ultra, de Pro en de Fusion. En deze is een heel mooi achterkantje. Dit is vegan leer, dus het voelt heel erg lekker aan.
Vegan leer.
Ja, echt wel mooi. Ze hebben een parelmoeren uitvoering, die is echt super vet. En die Ultra, die heeft ook een soort houten finish. Waar ook echt de nerf van de hout voelt. Dat is echt heel gaaf.
Een beetje zoals OnePlus vroeger had. OnePlus ja, 2 ja, of zo was dat, ja, denk ik. De 1 misschien.
Dat was een houten afbeelding, maar hier is het echt hout. Het is een echt houten vanieren afwerking. Dus dat is echt wel heel gaaf. Moto is ook begonnen met AI te implementeren. Moto AI, alleen niet zoals bij de Galaxy AI. Dus het heeft vooral te maken met camera, het optimaliseren van foto's. En de Hello UX, zo heet nu de user interface op Motorola, om die wat te helpen. Ja, en wat kleine dingetjes met AI. Ik ga nu de Edge 50 Pro reviewen. Daarnaast hebben ze ook voor het eerst zelf oortjes uitgebracht. Ik heb ze hier vast, de Moto Buds Plus en de gewone Moto Buds in samenwerking met Bose. Dus de Buds Plus, dus het geluid is zeg maar, ja, weet je, ik heb meer van de samenwerking gezien dan is het geluid, is zeg maar geconsoleerd door Bose. Dus die zeggen van oké. Dit voldoet aan onze standaarden. Dat is eigenlijk zo'n samenwerking.
Ja, precies. En dan betalen ze ervoor en dan mogen ze er een merkje op plakken.
Precies, precies. Het verhaal erbij is dat Motorola tot nu toe wel headsets maakt, maar dat zeg maar hun naam uitbesteden aan een ander bedrijf. Die daar, dat is gewoon een fabrikant. En onder de naam Motorola ging die dus headsetjes maken. En nu doen ze dat dus zelf. En die ga ik ook proberen. Ja, dus was weer een leuk event. Mooie serie smartphones. Mooie vorm gegeven. Mooie materialen. Ook, wat ook wel weer leuk is om te zien, is dat het vrolijke, de felle kleurtjes weer terug zijn bij Motorola. Ze hadden dat in onze tijd. Hadden ze van die hele mooie startschermen. Ruud, weet je nog, met al die mooie kleurtjes. Dat was een tijdje weg, maar dat is weer terug. Ze hebben ook een nieuw lettertype voor Hello Moto. Het is, ze timmeren goed aan de weg. Ja, was leuk. Leuk event.
Nou, ik ben benieuwd wat jij van het toestel vindt. Maar daar ga je het ongetwijfeld binnenkort in de podcast over hebben.
Zeker weten.
We moeten nog even ergens op terugkomen.
Is dat zo?
En ik heb een paar weken geleden beloofd dat ik jou zou vragen hoe de browser Arc bevalt.
Ja.
Jij was toegelaten tot de beta.
Toegelaten
van
ook,
de nieuwe toegelaten. Je mocht hem gebruiken.
Ja. 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 Nou, ik gebruik het nog steeds. Ik elke dag. Ik heb Chrome niet meer gebruikt sindsdien. As a matter of fact, deze opname vindt ook in de Arc browser plaats. Ik moet zeggen dat het is vrij stabiel, want het is een beta. Dus als het niet stabiel is, dan is dat te begrijpen. Ik ben er nog niet heel diep in gegaan. Wat ik wel heb gedaan, dus verschillende. Je kunt verschillende werkvelden aanmaken.
Spaces.
He, dus ik heb bijvoorbeeld, als ik deze podcast ga editen en delen, dan heb ik daar een speciale space voor, waar alle websites alvast geopend staan. Hoef ik ze niet meer op te zoeken. Dat heb ik ook gedaan voor mijn schrijfeltjes voor Bright. En ik heb één algemene. Ik heb de tegels linksboven met de meest gebruikte websites. Die zitten erin. Dus het is allemaal heel handig. Wat ook handigheidje is, als ik naar een video bekijk of zelfs deze opname, ik ga naar een ander tabblad, dan krijg je een picture-in-picture. Ik weet niet of dat per se altijd handig is, maar het kan wel. Ja, en verder vind ik het, de real estate, zeg maar, van je scherm wordt veel beter gebruikt, omdat ja, aan de bovenkant zit een heel dun balkje en de rest is gewoon scherm, gewoon content. Met de balk aan de zijkant. Dus ja, dat vind ik. Ja, ik vind het handig. Ik moet me eigenlijk eventjes leren om. Of leren ertoe zetten om eventjes alle functionaliteiten van deze browser eventjes uit te diepen. Maar goed, ik vind het belangrijker dat ik er gewoon goed mee kan werken.
Ja, precies. En de rest komt vanzelf. Ja, ja. Nou, ik vind dat picture-in-picture, dus die video's die klein afspelen of je meetings die klein worden, mm-hmm. vind ik in 80% van de gevallen heel prettig. Soms zit die ook in de weg, dan staat die net op de plek waar je ook iets moet doen op je scherm.
Ja.
Maar het werkt gewoon overal. Je hoeft er niet voor te betalen, wat bij sommige diensten natuurlijk het geval is om picture-in-picture te kunnen en mogen kijken. Dat werkt hier gewoon. Dus wat dat betreft ben ik wel blij. En ik vind de sneltoetsen heel erg makkelijk. Volgens mij gebruik jij die nog niet om snel een nieuw tapje te openen of te zoeken of dat soort dingen.
Nee.
Ja, dat werkt gewoon heel erg goed.
Nou, maar dat is echt iets voor mensen die een Apple hebben. Apple mensen gebruiken heel veel sneltoetsen. Dat is iets wat ik gewoon inslinger nu, maar dat gevoel heb ik.
Oké, dan wil ik jou vragen om dat ook een week te gaan gebruiken, want dan wil je ook niet meer terug. Of misschien ga je dan wel fulltime op Apple werken, wie weet.
Dat was Ctrl-W, geloof ik. Ik moet dat eventjes nakijken allemaal, wat die sneltoetsen zijn. Daar geven ze wel
gewoon. Nou, voor de Apple-gebruikers kan ik hem wel met zekerheid zeggen, en dat is Command-T.
Ja, hier is Ctrl-T voor een nieuwe tab. Dus dat,
nou, kijk.
Dat klopt. Nee, ik heb mijn complimenten aan de Browser Company voor de Arc Browser. Ik ben ook eigenlijk geen problemen tegengekomen met de browser dat het iets niet deed of zo. Of, nee, dat viel heel erg mee. Dus dat.
Nou, mooi. Lekker blijven gebruiken. En over een paar weken doen we weer een mooi evaluatiemomentje inbouwen.
Ja. Ja, hoor je het? De brandweer is er weer. Oh, hij is voorbij. Oké, ga door.
Ah. Hey, AI. Je hebt net al even kort AI gestipt. We doen elke aflevering doen iets over AI tot nu toe. Toevallig eigenlijk, hebben we nooit zo afgesproken. Maar deze keer heb ik iets over de domeinnaam .ai. Want die verdienen daar bakken met geld mee.
Vet.
Niet bakken, maar echt containers vol met geld komen elke maand dat land binnen. En dat is eigenlijk wel een interessant verhaal. Want het .ai domein wordt nu natuurlijk met artificial intelligence geassocieerd. Maar het komt eigenlijk gewoon van een klein eilandje, een kleine natie, Anguilla.
Anguilla.
Wonen zo'n 16.000 mensen, dus is relatief klein. En het verhaal is eigenlijk dat er iemand, volgens mij komt hij uit Amerika, ooit ging emigreren naar een land waar geen inkomstenbelasting was. Nou, toen is hij daar uiteindelijk terechtgekomen. En via werd hem eigenlijk de domeinnaam .ai aangeboden. Er is een instantie die is verantwoordelijk voor de uitgifte van nieuwe TLD's, en specifiek CC-TLD's, dus de country code extensies. En net zoals je .us hebt, of .nl, of .be, of .de. En daar heeft dus eigenlijk een privépersoon heeft die rechten gekregen om dat te doen. Dat heeft hij een hele tijd gedaan en ietsje had hij besloten, nou, dan mogen alleen maar mensen van het eiland zelf mogen gratis zo'n domeinnaam registreren. Van daarbuiten wijzen we alles af. Nou, uiteindelijk werd het tijd om daar wat verder in te gaan. Dus heeft hij de administratieve rechten overgedragen aan de overheid. En vervolgens is hij zelf de technische contacten blijven doen. En nou, de laatste jaren is .ai natuurlijk veel populairder geworden. En hij zegt na de lancering van ChatGPT, 2022 was dat volgens mij einde van het jaar, nou, is dat geëxplodeerd natuurlijk. Want iedereen wilde een .ai domein. En ik ga weer een quizje doen. Oh. 2023.
Oké. Okay.
Wat denk jij dat zij in dollars hebben verdiend aan .ai domeinen? Dus in een jaar tijd.
Ja, zou ik eigenlijk moeten weten wat dat kost, hè, zo'n AI domein per jaar.
Nou, kan ik vertellen? Okay. Ze verkopen het per 2 jaar, kost $150.
Oké. Okay.
Is dat?
Ik denk, oh, je gaat met keuze. Het is meer keuze. Oké, sorry. Ga door.
Ja, is dat A, 5 miljoen? B, 10 miljoen? C, 30 miljoen? Of D, 80 miljoen?
Ik denk 13 miljoen.
Die zat er niet bij. Maar ik zei wel 30. Dat is inderdaad het goede antwoord. Nee, ze verwachten dit jaar zelfs rond de 50 miljoen te doen. En dat is ook wel grappig. Wat hij vroeger altijd deed, is elke week dan printte hij de domeinen uit die geregistreerd waren, om die vervolgens naar de overheid of naar de gemeente te brengen. Maar op een gegeven moment kon dat niet meer, omdat de domeinen gewoon te groot waren. Dus uiteindelijk zijn ze spreadsheets gaan genereren om dat te kunnen doen. En die hebben ze toen, die stuurden die dan elke week naar de overheid. En uiteindelijk konden ze die spreadsheets niet meer genereren, omdat het zoveel domeinen waren die elke week geregistreerd werden. Dus booming business. Het is ongeveer 40% van de inkomsten van het land, van de natie. Dus dat zijn echt bizar. En wat ze ook doen trouwens, vertel die ook, is er zijn natuurlijk ook mensen die betalen hun domein uiteindelijk niet meer en dan gaan zij die veilen.
Oh ja, voor maar de dat levert geld op. Ja,
dus
ja,
laatst, ja. Hij vertelde bijvoorbeeld Vision.ai is gewoon geveild voor een ton.
Ja.
En maandelijks verdienen ze ongeveer 2,5 ton met alleen het veilen van domeinen waar mensen niet meer voor betalen. Dus het is een mooie extra inkomstenstroom.
Wauw. Ik vind $150 voor 2 jaar is echt geen geld voor zo'n speciaal domein.
Nee, ja, je ziet wel dat de domeinverkopers daar natuurlijk nog wat bovenop doen. Hè? Dus het wordt voor de consument of voor ons is het wel nog een stukje duurder.
Okay.
Maar zij hebben het eigenlijk wel goed aangepakt. Want ja, in de podcast hadden ze het ook over andere domeinen, zoals .tv bijvoorbeeld. Hè? Toevallig bijverschijnsel is dat ook televisies zijn. Ja. Of dat het over video kan gaan.
Ja.
Maar daar heeft dus uiteindelijk een slim commercieel bedrijf, heeft ze benaderd. Nou, zullen wij dat voor jullie beheren? Jullie hebben de technische infrastructuur er niet voor. En dan krijgen jullie daar, ik weet niet, 1 miljoen per jaar voor. Terwijl zij daar een hele grote veelvoud van verdienen tegenwoordig. Daar hebben ze een lang contract voor afgesloten. Dus ja, wel interessant te zien hoe dat met die domeinnamen gaat. Maar .ai doet dus een 50 miljoen per jaar.
Ja, bizar hè. Bizar. Nou, hartstikke gaaf. Ja, in Nederland hebben we bijvoorbeeld .amsterdam en .frl Friesland. Iemand die wij allebei kennen, die runt het .amsterdam domein.
Mm-hmm.
Dus daar schijn je dus inderdaad wel centjes mee te kunnen verdienen. Maar ik vind het als bedrijf vind ik het raar als je een .amsterdam domein hebt. Behalve als je in een toeristische sector zit. Maar als je gewoon in heel Nederland verkoopt en je hebt een .amsterdam domein.
Nee, precies.
Domein,
of ik vind dat nogal, of een lokaal bedrijf is inderdaad wel logisch. Een restaurant of iemand die vooral heel erg lokaal bezig is.
Ja.
Maar anders zou ik inderdaad niet zo snel .amsterdam doen.
Nee, ik ook niet. Want het is nogal... Nou ja, goed, Ajax.amsterdam snap ik dan weer wel. Hè? En de AI Amsterdam. Maar goed, dat de rest... Nee, nou, ik vind het wel... vroeger kon je echt wel wat verdienen in die domeinhandel. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Ja, hij wel. Maar er waren heel veel mensen die honderden domeinen aan het vastleggen waren. En die dan verkochten. Daar kon je echt wel een goede cent aan verdienen.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, tegenwoordig is het natuurlijk zo. Hè, vroeger deed je dat vooral handmatig. Maar tegenwoordig is het eigenlijk allemaal geautomatiseerd. En je moet eigenlijk wel zo'n een of andere domeinbot hebben om überhaupt registraties te kunnen uitvoeren.
Ja.
Van domeinen die vrijvallen. Of je moet een veiling winnen of zo. Dus het is nu wel lastiger om er handmatig tussen te komen. Maar ik denk dat als je een neus voor goede domeinen hebt, goede extensies hebt, dat je daar nog steeds wel iets mee kunt verdienen. Maar lastiger dan vroeger.
Ja, het is veel lastiger. Goed. Ruud, ik heb de afgelopen 3 weken heb ik iets gereviewd. Ik zei het al in de vorige aflevering van Iets met Tech. En dat gaat om de Fairphone Fairbuds. Fairphone is een bedrijf met een missie. En dat missie is om eerlijkere en minder schadelijke producten te maken voor het milieu. Dat wil zeggen dat zij vinden dat we veel snel dingen weggooien. Dus producten die zij maken moeten repareerbaar zijn, waardoor ze langer meegaan. Het schermetje kunnen vervangen, de accu moet je kunnen vervangen. Ze hadden eerst al de Fairbuds XL gemaakt, dat is de grote headset. En nu hebben ze de Fairphone Fairbuds gemaakt. Het zijn dus de in-ears. Ik laat ze even zien voor de mensen die de video kijken. En die heb ik gereviewd de afgelopen 2 weken. Nou Ruud, wat denk je?
Ik zal net doen of ik niet gehoord heb wat je ervan vond. Ja. Ik denk dat ze heel goed waren.
Heel goed. Nee. Ik ga een genuanceerd antwoord geven. Kijk, als je iets van Fairphone koopt, dan doe je dat niet alleen voor het product zelf. Hè, voor de telefoon of de oortjes of de headset. Maar ook voor de missie die ze hebben. De missie is heel duidelijk. Ze willen dus producten maken die langer meegaan. Waardoor het minder belastend is voor het milieu. Dat is natuurlijk prachtig. Het is natuurlijk fantastisch dat ze dat doen. Het is heel moeilijk. Want je moet natuurlijk. Het heeft geen zin als ze vol op die missie gaan en daarmee hele slechte producten, waardoor het bedrijf niet kan bestaan, dan heeft die missie ook geen zin. Dus het is continu afwegen voor jezelf, wat kunnen we wel doen, wat kunnen we niet doen om meer bij onze missie te komen. Dus dat wil ik even vooraf gezegd hebben. Ik heb deze Fairbuds heb ik getest en het was niet zo heel goed voor het geld dat je ervoor moet betalen. Wat zijn de problemen? De geluidskwaliteit is eigenlijk alleen goed als ANC aanstaat. Dus als je de ANC activeert, dan is het geluid te pruimen. Dan zit de bas in. In de ambient en de gewone modus, dan, of de transparantiemode heet dat geloof ik. Dat je dus ook geluid van buiten binnen krijgt. Ja, dan is het de muziek zo vlak als ik weet niet wat. Dan zit er geen bas in. Ik vind het een beetje raar dat ze gelijk voor een model hebben gekozen wat gelijk in je oor gaat. Niet met zo'n steeltje, want zo'n steeltje die blijven toch wat beter zitten. Dit vind ik een vrij bold choice. Moet ik zeggen dat ze bij mij maar één keer uitgevallen zijn, maar toen deed hij het ook gelijk niet meer. Wat is er namelijk mogelijk? Met deze oortjes kun je namelijk de accu vervangen die erin zit. Je moet een elastiekje verwijderen, zit een klepje achter, doe je open en er zit een soort knoopcelbatterijtje in, zeg maar. En dus als je batterij slecht wordt, kun je over een paar jaar zeggen van, hey, ik bestel eventjes nieuwe. Maar door de val was dat batterijtje, zeg maar, een beetje van zijn plek afgekomen. Dus ik moest eventjes inknijpen. Dus het werkt daarna wel weer, maar dat soort zaken zijn eigenlijk die er gebeuren. Over het algemeen is het gewoon, het is oké-ish, maar ze kosten €150 en ja, ik kan zo een aantal modellen geven die beter zijn. Onder andere de Nothing Ear 2, dergelijke JBL, ze ook wel een aantal hebben die goed zijn. Maar die zijn sowieso gewoon beter. En dan heb ik het vooral over de geluidskwaliteit. ANC houdt ook niet echt het geluid buiten. De auto's hoor ik net zo goed als dat ik die ANC had uitstaan. Dus ja, het was meer dat. Maar goed, misschien dat ze het kunnen repareren door een software update. Dat ze gewoon te snel zijn geweest. Maar goed, ik dacht van ik wist helemaal niet dat er een Android-app was, want dat had ik nergens in de beschrijving gezien. Die bleek er dus wel te zijn, maar die was weer niet te downloaden uit de Play Store. Daar stond die niet in en de link op de website was weer dood. Nou, want dat soort dingetjes, dat is gewoon, ja, het is gewoon slordig, moet je niet doen. Dus mijn conclusie eigenlijk, je vraagt er niet naar, maar ik geef je de conclusie toch, is dat het, kijk, dit is echt een bewuste keuze. Als je hiervoor gaat, dan ga je eigenlijk ook voor wat Fairphone uitdraagt. En daarvoor wil jij die concessies doen. Het is te doen, maar wel met het feit dat altijd ANC aan moet staan, waardoor je accu weer sneller leeg is. Is dat je soms wel eens iets zal hebben dat die het niet doet of niet goed doet, omdat het accu'tje niet goed zit. Maar aan de andere kant, wat zij wel goed doen, als je één oortje kwijtraakt, kun je gewoon een nieuw bestellen. Ik bedoel, mijn hele ladekast ligt vol met doosjes met één oortje erin, omdat ik het andere oortje ben kwijtgeraakt, omdat hij uit de trein viel of iets dergelijks. Dus en wat dat betreft kun je hier langer mee doen. Dus misschien dat je dan wel je €150 terugverdient. Maar goed, deze motorbuds die ik net liet zien, die zijn ook €150. Ja, ik ben bang dat die toch echt wel beter zijn. Wat gaan we
ja,
zien?
Maar het is natuurlijk wel een dingetje dat voor de Fairphone, Fairbuds, pleit, is dat als je hem laat vallen, als je je AirPods of je Motorola oordopjes laat vallen, dan doen ze het niet meer. En die kun je dan waarschijnlijk niet zelf maken.
Nee. Maar
ik heb ze overigens al vaak laten vallen. Ze doen het gelukkig nog steeds.
Ja, 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 ja.
Maar als daar een batterijtje verschuift, zo kun je dat natuurlijk minder snel zelf weer goed zetten. Alleen het zal daar natuurlijk weer wat vaster inzetten, omdat het niet eruit hoeft.
Ja.
Maar, om zelf te kunnen repareren
precies,
of vervangen.
Daar heb je helemaal gelijk in. En dat is ook de flex die ze hebben. Maar die flex werkt alleen als je ook het eens bent met hun missie. Maar als je echt zoekt van, ja, weet je, die €150 moet ik heel hard voor werken. Dus ik wil er echt ook 100% kwaliteit voor terug. Ja, dan moet je echt gewoon niet voor de Fairbuds kiezen. Misschien dat het met een andere softwareversie veel beter is en dat ik daarop terug kan komen. Dat hoop ik eigenlijk, want ja, Fairphone heb ik hoog zitten. Maar mijn eindconclusie is wel van, als je bereid bent om die concessies te doen, dan moet je het kopen. Dan vind ik het stoer dat je het doet en dan ja, zou je soms een beetje moeten behelpen. Super mooi dat je dingen kunt vervangen. Je kunt de oortips erbij kopen. Je kan het oortje zelf erbij kopen. Je kan de accu's vervangen. Je kan ook de accu van de case kun vervangen. Dus de case kan uit elkaar en daar kun je de accu ook van vervangen. Dus ja, Dus dat hebben ze mooi gedaan. Het zit ook allemaal nog in een net doosje. De touchbediening werkt prima. Ik hou niet van touchbediening, maar goed, dat ben ik. Dat hoeft een ander niet zo te vinden. Dus ja, ik vond het speciaal. Ik vond het eerst dat ik echt een product heb dat ik zeg van ja, ik vind het eigenlijk niet zo goed. Maar als je het hele plaatje bekijkt, wat ik belangrijk vind, is het hoe de beleving en de merkbeleving en de belofte erbij. Zou het misschien wel kunnen als je hem koopt. Maar goed.
Oké, okay. Ja. Genoeg genuanceerd. Voor nu voldoet hij niet en misschien gaat hij dat ooit wel doen.
Ja, precies.
Oké, okay. Nou, dat is in ieder geval een duidelijk verhaal.
Zeker.
Deze week was ik aan het kijken naar energieprijzen, slimme producten die daarmee te maken hadden. Ik heb zelf gewoon een vast contract van 1 jaar, maar ik vind een dynamisch contract toch wel steeds interessanter. Ik vind het gewoon leuk bij te houden, een app, data, PE-meters. Ik vind het allemaal fantastisch. En nu zijn er natuurlijk een aantal aanbieders in Nederland die dat doen. Ook op het forum van Smart Home Fans was er een kleine discussie over van waar moet ik naartoe gaan, moet ik dynamisch gaan of niet. En dan zei iemand dat Tibber, ook een energieleverancier in Nederland, die zijn op de markt gekomen met een goede app en ook een PE-meter, waardoor je even data kon doen en daar ook wel beslissingen op basis van kon nemen en je verbruik bijhouden. Kan overigens in heel veel apps. Maar ze boden nooit gas aan. Nu bieden ze sinds kort, of in ieder geval, ik zag het pas deze week, maar doen ze misschien al een hele tijd, ik weet het niet, ook gas aan. En ik heb nog steeds gas nodig thuis ook. Dus ik vind het een heel vet product. De app ziet er goed uit. Dus ik ga daar naar kijken, naar een dynamisch contract. Maar dat was eigenlijk even een klein zijstap. En ook HomeWizard had deze week, vorige week, een nieuwe slimme stekker gelanceerd. Heb jij die ook, die slimme stekkers, die Energy Sockets van HomeWizard?
Ja, ik moet zeggen dat die al een jaartje ongebruikt op mijn bureau ligt. Ik moet hem eigenlijk nog ergens installeren. Maar goed, bij mij is HomeWizard er eventjes uit mijn
vizier verdwenen.
Maar bij jou niet?
Nee, ik gebruik de stekkers nu wel nog wat om wat stroompuntjes te meten. Maar ik heb inmiddels thuis ook meer slimme stekkers dan stopcontact. Dus ik moet af en toe ook wat keuzes maken.
Ja.
Maar deze week hebben ze een nieuwe gelanceerd. Ik had een exemplaar gekregen. En daar zijn wat verbeteringen aan doorgevoerd. Hij is standaard wat goedkoper geworden. De vorige versie is een half jaar in aanbieding geweest. En die aanbiedingsprijs is nu gewoon de nieuwe prijs van de nieuwe stekker.
Okay.
Zijn een aantal dingen nieuw. Je kunt nog steeds de temperatuur meten. Of je verbruik meten op het stopcontact. Je kunt schakelen op basis van tarieven. Dus als het nu bijvoorbeeld een laag tarief is. Of als er veel opgewekt wordt bijvoorbeeld qua stroom. Dan kun je een bepaalde plug in of uitschakelen. En het nieuwe model heeft eigenlijk niet zoveel nieuwe functies, maar wel, hij is een stuk kleiner geworden. Dus je kunt nu ook makkelijker 2 exemplaren naast elkaar doen, want die vorige was vrij dik. Daarnaast zit er een extra oververhittingsbeveiliging in, zodat die niet, dat er wat extra veiligheid ingebouwd is. De fysieke knop zit op een andere plek. En voor de rest kun je er eigenlijk alles nog mee doen zoals je dat voorheen deed. Je kunt een aantal verschillende automatiseringen instellen op basis van tijd, op basis van verbruik, op basis van de zon en op basis van tarieven. Dus wat dat betreft is het wel een hele uitgebreide stekker die niet zozeer leunt op het automatiseren als het donker wordt bijvoorbeeld, maar meer op verbruik eigenlijk. Ja, en die staan mij wel weer wat unieker. Dus een mooi product. Ik ga hem binnenkort uitgebreid testen, maar ik verwacht eigenlijk niet zo heel veel nieuws qua werking. Ik was al tevreden over de oude versie, die ik wel wat aan de grote kant vond. Dus dat hebben ze aangepakt. Ik ben benieuwd. Ik vind HomeWizard, ze maken nog steeds
zeker
goede, bijzonder betaalbare producten. En ook de app zit gewoon heel goed, goed in elkaar. En ik denk, ik weet geen aantallen, maar ik denk dat ze wel in redelijk wat huishoudens in Nederland aanwezig zijn
zeker,
inmiddels.
Zeker, ook vanwege een prijs. Hè? Dus die PE-meter is super goedkoop. Ja, dat is echt wel een mooie binnenkomen van dat merk. En ze hebben dat heel goed. Ook goed een Nederlands bedrijf om trots op te zijn. Net als Fairphone moeten we koesteren. Nederlandse bedrijven die daar goed in zijn. En ik zal het dus op mijn to-do-lijstje zetten dat ik mijn hele HomeWizard weer eens eventjes aan ga slingeren. Ik heb er al een tijdje niet naar gekeken eigenlijk. Moet ik eerlijk zeggen.
Nou, kijk.
Jij had op het lijstje ook geschreven, en dan race ik eventjes door onze to-do-lijst heen voor deze aflevering. Humane AI stelt teleur.
Ja, Je meen AI is dat kastje, die pin om in je borstzak of op je trui te pinnen. Een AI-tool waar je tegen kunt praten en dan geeft AI antwoorden. Dat is een beetje de korte versie. Weet jij de prijs nog? Was die niet $700-800 of zo?
Ja, zoiets, ja. En dan ook nog een abonnement per maand. Ja.
En dan ook nog een abonnement, inderdaad. Ja. Nou, de eerste reviews waren online gekomen. Er zijn een aantal grote YouTubers zijn naar de eigenaar geweest. CEO van het bedrijf. En daar waren niet mals.
Nee,
die waren
niet mals.
Dat waren YouTubers die zeiden, dit is het slechtste product dat ik ooit gereviewd heb tot nu toe.
Ja.
Het werkte niet goed. Hij deed gewoon niet wat hij moet doen. En er zijn ook een aantal details, dat zie je natuurlijk niet in de marketing en in de promo. Een van die dingen was bijvoorbeeld, als je een vraag stelt of hem iets wil laten doen, dan moet je internet hebben. Heb je geen internetverbinding, doet hij het niet.
Nee.
Dus er gebeurt eigenlijk niks op het apparaatje zelf. Er wordt iets naar een server gestuurd. Daar wordt er iets mee gedaan. En vervolgens komt er een antwoord terug.
Ja.
En dat resulteert meteen ook in een tweede kwaaltje eigenlijk van de Humane AI. En dat is het feit dat hij gewoon heel traag is. Je geeft een opdracht. Je moet een paar seconden wachten. Hij zegt ook niet, ik ga voor je aan de slag. Hij doet geen piepje. Je moet gewoon wachten. En hopen dat hij verstaan heeft. En dat er iets gaat gebeuren. Dus er zijn eigenlijk best wel wat details die zorgen dat het apparaatje eigenlijk gewoon helemaal niet zo werkt zoals geadverteerd.
Nee.
En ook wat je ermee kon doen, vervolgvragen pakte die niet helemaal. Het was gewoon niet de ervaring die je zou verwachten van een apparaatje van €700-800.
Je krijgt gewoon niet wat je belooft, want The Verge heeft een hele goede geschreven review. Dus als je die wil lezen, moet je naar The Verge gaan. En precies wat jij zegt, die zei ook van, weet je, er zit een cameraatje in, er zit GPS in, stond ik voor een restaurant en dan moest ik gewoon echt een kwartier stond te priegelen om maar te weten wat de menukaart van het restaurant was. En dat is wat je beloofd werd. Het is wel saillant, want voor de mensen die graag podcast luisteren, en dat doen jullie, want je luistert naar ons, How I Built This is een hele bekende podcast in Amerika. Daar is ook een aflevering met de meneer en de mevrouw, want ze zijn getrouwd, die samen dit product hebben gemaakt. Ze hebben volgens mij bij Apple samengewerkt. Toen zijn ze daar samen weggegaan om dit te gaan doen. Maar het wordt echt afgeserveerd over over door iedereen. Dus en niet zo'n klein beetje ook. Dus het is keihard. Want het is met veel bombardie is het gepresenteerd. Ik heb zelfs een presentatie, een hands-on gehad tijdens de NWC. Dat staat ook op onze TikTok-kanaal, heb ik dat filmpje ook gedeeld. Waarin ik eventjes met iemand die ging dan dingen vertalen. Ik moet zeggen, dat werkte goed. Maar uit de reviewpartij blijkt ook bijvoorbeeld, als je kunt niet vragen of je even een kookwekker zet. Want dat kan die dan niet. Dat zit er nog niet in. Je agenda checken, dat zit er nog niet in. Dus een heleboel zaken zijn die werken of niet, of werken niet goed. Ja, dat is heel erg teleurstellend natuurlijk.
Ja, dus je kunt eigenlijk nu, in plaats van deze, kun je beter een Google Nest Mini met een accupack in je zak duwen. En dan kun je meer doen.
Ja, ik ben erg benieuwd naar die Rabbit R1. Een van deze weken uitgeleverd wordt. Dus daar hoop ik op terug te komen. Hey Ruud, mag ik wat vertellen over Beeper?
Ja.
Beeper! Wij sturen elkaar heel veel berichtjes. Ja, dat doen we, dat deden we vroeger alleen via sms. Daar zo is het ooit begonnen. En later kwam er WhatsApp bij. En Signal. En Telegram. En Instagram DM. En Facebook Messenger. En LinkedIn Messenger. En momenteel heb je wel 5, 6 apps waar je dagelijks of zo niet wekelijks berichten ontvangt. Dus eigenlijk wil je heel graag een unified inbox. Dus een inbox waarvan zoveel mogelijk messagingdiensten de berichten binnenkomen. Zodat je één inbox hebt, één soort notificatie. Er zijn heel veel bedrijven die dat al geprobeerd hebben. En er was een hele aparte start-up die dat sinds vorig jaar doet. Die heet Beeper. B-E-E-P-E-R. En Beeper, die kreeg heel even bekendheid omdat ze een Beeper mini-app hadden gemaakt die de iMessage naar Android bracht. Wat falikant mislukte, omdat Apple dwars ging liggen. Maar goed, het was een goed verhaal. Zij zijn gekocht door Automattic. En Automattic is weer het bedrijf achter WordPress, Pocketcast en sinds een tijdje ook Text.com, dat ook een soort verzamel-app is voor messagingdiensten. En op het moment dat ze overgenomen zijn, hebben ze zeg maar de app vrijgegeven, de Android app vrijgegeven, de Windows app vrijgegeven en kun je het gebruiken. En ik heb het nu een beetje in gebruik eigenlijk. En ik moet zeggen, ik vind het wel fijn. Ik heb WhatsApp, Signal, Instagram, LinkedIn, Telegram en dan zal ik ook nog eentje vergeten, denk ik. Google Chat heb ik allemaal geactiveerd en die komen bij mij allemaal in één binnen. En ik moet zeggen, het is een stuk rustiger. Je hebt nog maar één notificatie. Wel van de verschillende berichten, maar wel één notificatiegroep. En bij de andere heb ik ze allemaal alle notificaties uitgezet. Je mist wel wat functionaliteiten. Je kunt wel audioberichten opnemen, maar je kunt bijvoorbeeld niet bellen of gebeld worden, wat je via WhatsApp veel doet. Maar goed, dan pak je gewoon even de app terug. Telegram heeft een aantal functionaliteiten die daar niet op werken. Maar goed, de basisfunctionaliteit, dus plaatjes sturen en audioberichtjes en gewoon chatten, dat werkt prima. Ik moet zeggen, je merkt soms wel eventjes dat er veel mensen bezig zijn. Dan is je even wat langzamer, maar dat zal met opschalen te maken hebben. Maar ik vind het een fijne app.
Maar denk je dat zo'n app op termijn, dat je WhatsApp en andere apps van je telefoon kunt gooien? Of heb je ze toch nog altijd daarnaast nodig, omdat of niet alles vrijgegeven wordt, of gewoon nog niet alles erin zit?
Je hebt ze, omdat niet alles erin zit, heb je ze daarnaast nodig. Je zou ze kunnen verwijderen, want je denk ik eigenlijk, weet ik eigenlijk niet zeker. Sommige wel, omdat je echt via een API connect. Maar je moet ze er wel ophouden, want als ik bijvoorbeeld jou wil bellen via WhatsApp, dan kan dat niet. Dan heb ik de WhatsApp.
Nee, precies. Maar weet jij of ze daaraan werken om die apps eigenlijk volledig overbodig te maken?
Ja, daar werken ze wel aan. Alleen het is niet altijd technisch mogelijk. Waar ze wel aan werken is hoe ze geld gaan verdienen, is dat ze een premium abonnement gaan brengen. En ik denk dat in het premium abonnement wel een aantal functionaliteiten die je nu ontbeert, dat die er wel in gaan komen. Maar ik vind het een interessante gegeven. En ik moet zeggen dat ik na een week daar toch wel lekker mee bezig ben. Ja.
Ja, ze is nog niet op iOS toch? Alleen op Android?
Ja. Nee, iOS ook.
Ah, oké.
Okay. iOS, Chrome, Windows. Echt alles. Linux, zelfs Linux.
Ik ga er zeker eens naar kijken. Hey, ja. Wat denk je dat het grote plaatje van een Automattic is om deze te kopen, om text.com te kopen, die eigenlijk een beetje hetzelfde deed? Wat gaan ze daarmee doen? Wat is hun doel?
Ik denk echt dat, kijk, er gaan heel veel dingen veranderen. Ten eerste heeft de Europese Commissie gezegd van, jongens, het is belachelijk dat je locked in bent in een WhatsApp, omdat iedereen dat nu eenmaal gebruikt en dat mensen die dat niet willen gebruiken om bepaalde redenen geen contact kunnen met je krijgen. Dus we moeten gaan werken aan de Fediverse, zoals dat heet. Dus dat er een basis is waar zeg maar de uitwisseling van bericht op is. Dus als ik in WhatsApp een bericht kan ontvangen dat iemand me van in Telegram stuurt. Dus stel je voor, jij stuurt mijn Telegram een bericht, alleen ik zit in WhatsApp. Ik gebruik WhatsApp, dan wil ik die in WhatsApp kunnen ontvangen en vice versa. Dat is één ding. En daarmee wordt zeg maar de diensten, de extra diensten die je gaat geven als app worden belangrijk. Weet je, het is net als het feit dat je kunt met iedereen bellen in Nederland. Alleen het ene netwerk is sneller, heeft meer extra's, je krijgt meer data en dergelijke. GSM-netwerk is GSM-netwerk. En dat krijg je straks, als het goed is, ook voor de messaging-netwerken. En messaging-netwerken zijn eigenlijk een beetje de vervanging van social media. Een groep is eigenlijk een sociaal netwerk. Dus de groep die jij hebt voor je volleybalvereniging, noem even wat, is eigenlijk een sociaal netwerk. Alleen heel erg geconcentreerd rondom een activiteit en rondom een plaats. Maar het zijn wel sociale groepen. En daar zie ik nog wel heel veel inkomen. Plus, ik denk dat er veel geld te verdienen is aan een soort multiplatform voor bedrijven waarin ze vragen kunnen beantwoorden van klanten. Dus als klanten een vraag hebben, no matter waar in welke chat-app ze zitten, dat ze dan intikken iets met tech en dat ze dan gelijk een vraag kunnen sturen naar ons. En die we dan ook in behandeling kunnen nemen. En daarachter kun je dan een heel CRM zetten, waardoor je echt heel veel waarde kunt toevoegen. Dat proberen heel veel CRM's alleen, maar dat is heel vaak met 06-nummers. En dat wordt dan weer geblokkeerd en moet dan weer opnieuw ingesteld worden. Dus daar zie ik nog heel veel in gebeuren. Maar waarom juist hij dat doet, terwijl hij heel veel geld verdient met Automattic, dat weet ik niet. Maar wat hij schrijft in zijn post is dat hij wel de toekomst van messaging wil veranderen met deze aanslag.
Ja, precies. Dus misschien wil hij eigenlijk wel, hè, omdat alle apps uiteindelijk die volledige integratie met andere apps moet maken,
ja,
dat dit, of een samenvoeging van Beeper en Text, de ultieme, ja, app daarvoor gaat worden.
Ja, super app. Ik denk dat het een super app op het gebied van messaging gaat worden.
Mm-hmm.
En weet je, misschien dat er ook een soort tikkie integratie komt. Of ik weet het ook niet. Ik zou daar best wel eens bij zo'n creatieve meeting willen zijn om dingen te verzinnen. Ja,
ja, of, ja, ik ben helemaal niet.
Ja, of één videobelknop. Maar die je automatisch reroute naar welke dienst iemand gebruikt. Dat zou toch heerlijk zijn. Dat, iOS is dat al natuurlijk. Maar voor heel de wereld zou dat wel fijn zijn. Dus als ik jou video bel, dat automatisch. Jij zegt van, ik wil mijn video bel altijd via, hoe heet dat van Apple? Zo erg.
iMessage, FaceTime.
FaceTime hebben. En anders zeg ik wil het via WhatsApp. Anders zeg ik wil het via Telegram. Nou, dat zou kunnen. Dat is technisch te maken. Dus dat is interessant. Maar ik denk dat vooral de B2B, B2C maatregelen, dat interessant is.
Ja.
Ja, dat.
Dimitri, even wat anders.
Ja.
Heb jij al eens een wielklem gehad?
Ik denk het wel. Nee, nog nooit. Nog nooit. Maar ik heb wel heel veel parkeerboetes en snelheidsboetes gehad. Vorige week nog toevallig 5 kilometer te hard.
Nou ja, zo. Ja. Nou ja, je zou denken, een wielklem is eigenlijk een dom. Ja, is dom. Is gewoon een klem, die zit je op een wiel, daar kun je niks mee. Nee. Die krijgt hem alleen niet ervan af. Je kunt er misschien nog een GPS-trekker in stoppen. Dat je weet waar die is, mocht die toch op een of andere manier eraf kunnen. Maar nu zag ik deze week een filmpje, een artikel over New York, waar ze een nieuw soort wielklem hebben uitgevonden.
Mm-hmm.
En ik vond het eigenlijk wel grappig. Het is geen traditionele wielklem die je om het wiel doet, maar het is eigenlijk een uitvouwbaar scherm. Nou, zeg doorsnee, meter, 1,5 meter, bij 50, 60, 70 centimeter. En daar zitten twee hele grote zuignappen op.
Oké.
En wat ze daarmee doen, is die leggen ze op je voorruit. Die drukken ze op een knop. Dan zuigt die zich vast op jouw voorruit.
Ja.
En die moet dan een druk kunnen weerstaan van 1000 kilo. Dus die krijg je dan niet zomaar van afgetrokken.
Nee, dat lijkt me niet. Nee.
Maar als jij zo'n grote zuignap op je voorruit hebt, die bijna je hele voorruit bedekt, dan kun je niet rijden, want je ziet niks.
Nee.
Of je moet je met je hoofd uit het raam gaan hangen natuurlijk.
Ja, als een hond uit het raam hangen. Zien. Ja.
Ja, precies. Dus ja, dat is eigenlijk een nieuwe manier van mensen die verkeerd geparkeerd zijn. In plaats van een wielklem krijg je gewoon een paar zuignapjes op je raam. Met daarvoor een stuk geel metaal. En dan zie je niks meer. Dus dan moet je betalen.
Dus je wielen worden niet meer geklemd?
Nee. Dus je kunt wel gewoon wegrijden. Maar je moet dus met je hoofd uit het raam of op een andere manier. Of uit het dak, zoals je een open dak hebt. Maar dat is wel lastig sturen natuurlijk. Dus ja, ik vond wel grappig dat ze daar toch iets nieuws voor verzonnen hadden. En het grote voordeel was vooral, een wielklem ben je toch 1 minuut of 2, 3 mee bezig blijkbaar om die erop te zitten. Helemaal op de grond en een drukke weg. En dat was gevaarlijk. Ja, en deze is echt binnen 30 seconden gemonteerd. Dus uitvouwen, plakken, knopje en hij is klaar.
Mag ik even iets heel slims zeggen? En als ik hem nou gewoon, zeg maar inderdaad, met mijn hoofd uit eraan wegrij en ik vervang de vooruit?
Ja, dan ben je hem kwijt. Wat kost een vooruit vervangen?
Dat weet ik niet.
Ik heb vanochtend een sterretje in mijn voorruit laten maken toevallig. Ja. Nou, dat gaat lekker via de verzekering. Maar volgens mij een voorruit kost ook wel een paar honderd euro. Dus misschien is een boete dan. Ja, is dan misschien nog wel beter op te betalen. Dus ik weet niet.
Ja.
Ik weet niet. Misschien kun je het raam wel eraf slaan of inslaan en dan een nieuwe doen. Het zal.
Ze zullen er vast wel aan gedacht hebben dat het niet zo simpel is. Ik ben benieuwd. Het was toch ook zo'n tv-programma geweest over die van die wielklemzetters. En dan gingen ze met de camera volgen. Wat die gassen over zich heen kregen, dat is echt niet normaal. Dus ja, ja,
ik heb er ook een keer zo'n scare mee gezien. Dat ze in het buitenland, huurauto's die dan in bepaalde wijken komen, dat ze daar gewoon snelle winkelen omheen doen. Gewoon de locals, hè? Dus geen overheden of officiële instanties. En dan persen ze je af en zeggen, ja, geef maar een paar honderd dollar en dan haal ik de wielklem pas er vanaf. En anders mag je je huurauto niet meer meenemen. En dan krijg je je borg niet terug.
Ja, ik vind het creatief nagedacht, ja.
Precies. Hey, ik heb nog een app van de week, een tool van de week. En dat is er eigenlijk eentje die jij door hebt gestuurd een paar maanden geleden.
Is dat zo?
Waar ik een paar weken geleden naar ben gaan kijken. En dat is dub.co. D-U-B.co.
Fantastisch.
En ik zie jou heel hard denken, wat heb je
doorgestuurd? Dat heb ik nu doorgestuurd, ja.
Maar het is een link shortener.
Ja.
Maar een hele uitgebreide. Ja, Bitly is een beetje de koning van de link shortness. Je hebt ook zo'n self-hosted variant. Ik ben de naam even vergeten. Maar dit is dan een wat modernere versie. En hij is heel uitgebreid. Je hebt heel veel statistieken. En wat ik wel een grappige twist vind, is ze hebben wat eigen domeinen voor specifieke links. Zo hebben ze bijvoorbeeld een Spotify link. Hebben ze ook afgekocht naar Spotify.vi. Ik weet niet precies wat de linkjes zijn. Mm-hmm. En daar hebben ze dus ook rankings in gemaakt. Dat je kunt zien hoe vaak er op jouw linkje is geklikt. En of je bovenaan staat. En ze hebben speciaal linkjes voor Amazon en ChatGPT. En nog een aantal andere. Maar zoek je een uitgebreide linkzone waar je veel meer mee kunt doen dan met een Bitly link. Dan is dub.co daar absoluut een goede optie voor. En ja, het ziet er gewoon heel erg strak uit. En ik ben toch dat wel een beetje... Ja, ik kan altijd enthousiast worden van toeltjes die een mooi design hebben, waar de website er goed uitziet, waar de landingpage er goed uitziet. En dub.co is er daar eentje van. En eerlijk is eerlijk, ik gebruik niet zo heel vaak een linkzone. Maar als ik het doe, is het tegenwoordig met dub.co.
Nou, goede tip voor iedereen die veel linkjes moet shortenen. Maar het is vooral de data die je eruit kan halen. Dat is vooral waarom je het ook doet. En wat is super handig om click-through rates en dergelijke te trekken. Wat ook via andere software kan, maar dub.co. Hey Ruud, dat was hem weer voor deze week.
Het zit er weer op.
Aflevering 18 van jouw meest geliefde podcast Iets met Tech. Wil je iets aan ons kwijt, dan kun je dat doen door een mailtje sturen naar podcast@ietsmettech.nl of te reageren op onze socials op @ietsmettech op TikTok en op Instagram. En we horen je graag volgende keer weer.
Ja, precies. Hey, en volgende week komt onze nieuwe website online.
Woe! Teaser!
Spannend!
Later!
Doei!
Iets met Tech wordt gemaakt door Ruud Karis en Dimitri Vleugel. De productie is in handen van Klets.media. Heb je tips of wil je reageren? Ga dan naar Instagram of mail naar podcast@ietsmettech.nl.